Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag in gesprek met Bram Bakker. Welkom Bram.
Dankjewel.
Fijn dat je wil aansluiten bij deze podcast. We hebben elkaar kort gezien op een congres van het SKJ, waarin je sprak over je boek Gevoelige Zielen. Om te kijken van, hey, hoe zit het met de mensen achter de hulpverlening? Of de hulpverlener, dus dat is een belangrijk thema. Maar kan je nog even in het kort jezelf voorstellen voor de luisteraars?
Ja, ik ben bang dat veel mensen mij nog kennen als psychiater, maar dat ben ik al bijna 3 jaar niet meer. En dat vind ik heel fijn dat ik dat niet meer ben, want dat was veel te knellend. Dus ik ben eruit gestapt. Dus nu ben ik, ja, wat ben ik? Mezelf, hoop ik. In ieder geval meer mezelf. Ik schrijf, ik sta in het theater, ik train, ik coach. Ik organiseer retretes. Heel erg leuk.
Ja.
Nou ja, dat.
Ja,
En ik neem
en
podcasts op met Margreet Timmer.
ook dat nog. Dat
Ja.
komt er dan ook nog weer bij. Ja, en dat is super waardevol. Want nou ja, ik merk dat professionals het fijn vinden om naast veel dingen lezen ook af en toe dingen luisteren. Dat komt toch weer op een andere manier binnen.
Ik maak ook podcasts.
Precies, daar heb ik er ook een paar van geluisterd. En iedere keer denk ik, oh, daar kunnen we het over hebben, over daar kunnen we het over hebben. Maar het is altijd maar beperkt natuurlijk, dus vandaag vooral over dat oud zeer. En hoe dat oud zeer doorwerkt in de gezinnen, de personen waar we mee werken, maar ook denk ik hoe dat oud zeer doorwerkt in je eigen rol als professional.
Ja, ik heb Ortho Hulp, is een klein bedrijf. Je organiseert oud zeer bij jongeren. Hele dagen mag ik daarvoor zorgen voor vooral mensen uit het onderwijs, eigenlijk ook wel uit de zorg, maar mensen die met jonge mensen werken. Is enorm belangrijk, omdat, nou ja, dat weet jij beter nog dan ik. De ellende begint vaak al vroeg en de gevolgen zijn levenslang.
Ja, want met oud zeer, wat bedoel je daar precies mee? Want ik merk dat er binnen de zorg heel veel gesproken wordt nu over trauma en bijna alles is een trauma te zijn.
Ja, dat is een hele belangrijke vraag en het is ook belangrijk om dat even uiteen te zetten. Het staat allemaal in het boek hoor, voor wie het na wil lezen. Trauma, precies wat jij zegt, is hip en happening. Ik vind ook wel dat het af en toe een beetje wordt overrated. Dus zoals iedereen 10 jaar geleden een beetje depri was, zo zijn nu ontzettend veel mensen getraumatiseerd. Dat kan, daar ga ik niet over. Maar trauma is dat er iets is gebeurd wat niet had mogen gebeuren. Denk aan huiselijk geweld, seksueel geweld, verbaal geweld. Nou, dat is allemaal iets gebeurd, had niet gemoeten. Maar de andere kant, en die is eigenlijk qua impact betekenisvoller, groter, is wat was er niet wat je wel had kunnen gebruiken? En dan praten we over een emotioneel, veilig, stabiel klimaat, beschikbare ouders, jezelf kunnen mogen zijn, niet worden beoordeeld of veroordeeld op wie je bent, want ben jij goed, hè? Dat is hoe we onze kinderen groot zouden moeten brengen of groot moeten laten groeien. Dat lukt ons steeds slechter, lijkt het wel. De emotionele beschikbaarheid schiet ernstig tekort, ook al doen ouders op hun manier hun best en houden ze heel veel van hun kinderen. Toch lijkt die emotionele beschikbaarheid minder te zijn. Nou, dat wordt echt toxisch op het moment dat er iets traumatisch gebeurt en het kind niet bij ouders of andere verzorgenden terecht kan met dat verhaal. Dus stel, er is een leraar op school handtastelijk geweest bij een jong meisje en die komt overstuur thuis en zegt, dit en dat is er gebeurd. De vader of moeder zegt, dat kan niet. Die leraar doet dat niet. Je liegt of je overdrijft. Nou, daar ontstaat de impact die het dan vaak heeft. Dat niet alleen er iets is gebeurd. Dan gaat het niet over de feiten. Het gaat over dat er iets is gebeurd met emotionele impact. En als dan de bedding ontbreekt waarin dat er kan zijn, waarin daarnaar wordt geluisterd, waarin het serieus wordt genomen als emotie. Dan heb je 1 plus 1 is 3, maar in negatieve zin. En wat mij betreft is oud zeer dus de optelsom.
Ja, precies. En je noemt ook, hè, als ouders dan reageren met dat klopt niet en dat is niet zo. Ik zie dat dat een reflex is wat heel veel mensen hebben. Als we het bij casuïstiekbesprekingen hebben over kinderen die iets aangeven richting seksueel misbruik, is de neiging ontzettend snel richting, ja, maar ja, zou het wel kloppen? Kan bijna niet. Het is wel een beetje een gek verhaal. Of er zijn allerlei reacties in ongeloof.
Ja, en daar ben ik ongerust, maar ook zelfs wel boos. Alles in deze samenleving wordt gejuridiseerd. Dus alles wordt teruggebracht tot waarheidsvinding en een onderzoek naar hoe erg het nu precies was. Wel, ja, emotionele gebeurtenissen laten zich niet objectiveren. Als het vreselijk was voor jou, dan is het vreselijk voor jou. En nu alsjeblieft eens een keer beginnen met de emoties die iemand met jou deelt, serieus te nemen en niet gelijk daar vraagtekens bij plaatsen. En dat zie je overal gebeuren. Ik wind me daar echt over op, want als een bekende televisiepresentator iets heeft gedaan of niet heeft gedaan wat emotionele impact had op de mensen waar hij mee werkte, dan moeten mensen geloven. Maar we moeten ook niet een rechtszaak opstarten tegen die presentator. We moeten kijken, wat is er in dat proces gebeurd? We moeten eigenlijk proberen het gesprek op gang te brengen tussen twee mensen waarbij de een de ander pijn heeft gedaan en die ander pijn heeft geleden. En we komen er alleen maar als ze erop aansturen dat er heling plaatsvindt. Dat iemand het een plek kan geven, de dader tussen aanhalingstekens kan vergeven en een proces en een strafzaak lost op emotioneel niveau niet of nauwelijks iets op. Dat weten we.
Ja, ik denk ook dat het gelijk de deur dichtgooit in de zin van degene die aangeklaagd wordt. Ja, die zal dan helemaal voorzichtig zijn met wat hij wel en wat hij niet zegt.
Het is echt verschrikkelijk. En de advocaten die hier heel veel geld aan verdienen, springen er gelijk bovenop, komen met adviezen die vanuit juridisch perspectief ongetwijfeld kloppen. Maar ik ben geen jurist. Maar vanuit emotioneel perspectief heel ver van wat nodig is verwijderd zijn. In het boek wat jij net even noemde, Gevoelige Zielen, heb ik het over de waarheidscommissie die in Zuid-Afrika werd ingericht aan het einde van de apartheid. En wat is nou het mooie? Daar gingen de witte mensen die het niet goed hadden gedaan, gingen in gesprek met de zwarte mensen die daar slachtoffer van waren. En als dat gesprek op gang kwam, mochten de slachtoffers zeggen of ze het nodig vonden dat de witte daders, tussen aanhalingstekens, alsnog berecht werden en het gevangen ingingen. En wat bleek? Overgrote meerderheid van de gevallen was dat helemaal niet nodig, omdat de slachtoffers zich gehoord, gezien en begrepen hadden gevoeld, de daders de kans hadden gehad om berouw te tonen over wat ze hun medemensen hadden aangedaan. Toen konden ze allebei verder.
Dus dat gehoord, gezien, voelen is een heel belangrijk thema om daarmee aan de slag te gaan.
Als je het hebt, hè, als je het hebt over de overbelasting van het rechtssysteem, waar de kranten vol over staan, en over de verschrikkelijke afhandeling van behoorlijk ernstige delicten vanwege tijdgebrek, hè, dus gewelddadige overvallen die administratief worden afgehandeld. Dat heeft een enorme emotionele impact op de slachtoffers. En het is heel eenvoudig op te lossen. Dan moet je ophouden met al die rechtszaken. Dan moet je om te beginnen gaan proberen daders en slachtoffers met elkaar in gesprek te laten gaan en gaan bemiddelen naar een uitkomst die voor allebei goed is. En ieder slachtoffer kan ergens ook wel begrip opbrengen voor een dader, want die dader doet het ook niet voor zijn of haar lol. Dat is geen rechtvaardiging. Maar ook de mensen elkaar leren begrijpen. Jij hebt iets naars en ellendigs gedaan, maar ook niet uit luxe. Ik heb iets naars en ellendigs beleefd, maar dat het zoveel impact op mij heeft gehad, dat was waarschijnlijk ook niet jouw bedoeling. En dan kunnen we verder. En dan hoeft er geen rechtszaak. En dan kun je ook gewoon afspreken: de schade, ik vergoed de schade die ik teweeg heb gebracht.
Ik denk dat iedereen zich dat voor kan stellen op volwassen niveau, maar als het dan gaat over kindermishandeling, hoe kijk je daar dan naar? En hoe kun je dat gesprek tussen kind en leger, kun je dat
Ja,
voor?
hele goede en terechte vraag. Ik wil nog eigenlijk wel zeggen dat rechtvaardigheid, wat mij betreft, een gevoel is. Dat is niet een feit, maar een gevoel. En als het dan over jongeren gaat, ja, die worden helaas opgevoed met of het eerlijk is of niet. Nou, droom 1 waar je uit wakker mag worden is: de wereld is niet eerlijk. Als je denkt dat de dingen eerlijk zijn, dan ben je vals voorgelicht door je ouders. Maar niet eerlijk is wel een heftige emotie waar je je toe hebt te verhouden. Zijn kinderen en pubers en jongvolwassenen daarin anders dan grote mensen? Ja, in aanleg natuurlijk niet. Het zijn allemaal glijdende schalen. Je weet als je 5 bent, is aanmerkelijk minder dan wat je weet als je 16 bent en als je 30 bent. Nou ja, jij begrijpt het ook wel. En ik zou er eigenlijk wel voor zijn om ook te stoppen met al die piketpaaltjes. Waarom wordt iemand als hij 18 is ineens ergens anders begeleid of behandeld dan als hij 17 en een half is? Ik begrijp het niet.
Ik merkte ook heel vaak de behoefte van de jeugdhulpverleners om vooral kinderen te willen sparen. Zo van ja, dat zijn nare onderwerpen, daar gaan we het maar met de kinderen niet over hebben. Terwijl, voor mijn gevoel, laat je ze daardoor dus heel erg mee alleen zitten, want ze zitten al in die omstandigheden.
Ja, kijk, daar zijn we weer bij die gevoelige zielen. Wat zegt het over die hulpverlener dat hij of zij die opvatting heeft? Dat zegt het over hem of haar dan over dat kind? Want geloof me, ook kinderen kunnen de waarheid behoorlijk goed aan. He, als je tegen een 4-jarig kind zegt: mama is ziek en wordt niet meer beter, dan kan dat kind dat horen. En het is vele, vele malen eerlijker en beter en meer aan te bevelen om dat zo te communiceren, dan een toneelstuk op te gaan voeren waarbij het kind voelt: er is hier iets heel erg niet in orde. Ik weet niet wat er is, maar dat kind voelt natuurlijk: mama mankeert iets. Merkt dat papa het ook raakt. En vervolgens gooi je dat kind dus in een heel groot emotioneel proces. Waarbij gewoon transparantie dat voor een heel groot deel had kunnen voorkomen.
Ja, dat merk je soms ook, dat dan gezegd wordt zelf, nou, niks, er is niks aan de hand, het gaat wel goed. Dus dan geef je het kind ook nog die boodschap zo van, ja, ik voel iets aan, maar dat schijnt niet te kloppen. Lijkt me heel veel verwarring veroorzaken.
Maar zo word je toch gek. Want iemand kan wel zeggen: er is niks, maar je voelt het toch.
Ja, precies. En dan wordt jouw gevoel ontzettend ontkend.
Ja, en dan vluchten die kinderen weg uit hun gevoel, dan stijgen ze op naar hun hoofd. En zo krijgen we heel veel hele slimme mensen, hè, want die jonge mensen zijn allemaal ontzettend veel slimmer dan jij en ik toen we 20 waren. Maar het voelen wordt er niet beter op. Ze vluchten in hun hoofd, ze gaan alles proberen op te lossen door na te denken. Ze richten zich op wat ze waarnemen bij de ander. Bij zichzelf iets waarnemen wordt steeds lastiger. Nou, en dan ben je 20, 30 jaar later aan de beurt en dan heb je last van je oud zeer.
Ja, want wat is daar de impact van? Hè? Je noemde van trauma, dan gaat het vooral om dat je iets gemist hebt wat je nodig hebt gehad of waar je recht op zou hebben eigenlijk als je iets naast meemaakt. Hoe speelt dat dan een rol in je verdere leven?
Nou ja,
Of ga je eigenlijk niets meer?
ik zou iedereen die zich bezighoudt met zorg, of het nou voor jonge of voor oude mensen is, willen verplichten om het werk van Gabor Maté tot zich te nemen, de mythe van normaal met name, omdat hij daar helderder en beter dan ik het ooit zal kunnen uiteenzet hoe het niet moet. En ook, hè, en dat is heel erg belangrijk, hoe 80% van alle klachten waarmee volwassen mensen bij de dokter komen, is terug te voeren op nare, ellendige, emotionele gebeurtenissen met te veel impact eerder in het leven. En daar krijg je het van aan je hart en daar krijg je hoge bloeddruk van. En daar word je te dik door. En zelfs kanker kan resulteren uit emotionele pijnen die niet zijn verwerkt, die niet zijn geheeld.
En vaak zie je dan ook als mensen horen dat er iets naast is gebeurd in een gezin, en dan ontstaat ook een beetje die zorgreflex of het willen fixen of het willen beter maken. Maar wat is nou het belangrijkste wat je als jeugdprofessional kunt doen wanneer je van een kind hoort dat hij geslagen is of dat hij niet gezien, niet gehoord voelt thuis?
Ja, ik denk Kijk, we hebben het over kinderen die waarnemen wat er gebeurt bij volwassenen. Ons talent om waar te nemen, een beetje ondergesneeuwd of tweederangs verklaard. Maar ik vind dat we terug zouden moeten bewegen naar het verhaal wat iemand met jou deelt, op gevoelsniveau bij jezelf binnen te laten komen. Want je kan namelijk in je gevoel verbinding maken met zo'n verhaal, of niet. Heel raar voorbeeld misschien, maar een psychopaat in een TBS-kliniek, die kan een gruwelijk verhaal vertellen. Maar als je probeert in te tunen, dan gebeurt er van binnen vaak niks. Waarom niet? Omdat het verhaal geen wortel heeft. Het is vaak een lesje wat hij of zij oplepelt om weg te komen met wat hij of zij heeft gedaan. Dat is het kenmerk van psychopathie. Psychopathie diagnosticeer doordat je bij jezelf waarneemt dat het gevoelsmatig niks met je doet. Nou, het omgekeerde, en ik denk echt dat daar in de jeugdhulpverlening heel veel winst te boeken is. Ga even je openstellen naar het verhaal van dat kind en tune even in op wat er in jou gebeurt als je dat verhaal hoort. Dat voelt dat kind ook, als je daarmee kan verbinden. Ja, en vanaf daar kan je verder. En wat heel belangrijk is, dan heb je het oordeel uitgesteld, dan ben je emotioneel aan het verbinden. En dat wordt dan de basis van het werk. Want op het moment dat jij dat kind of die jongere kan laten weten, ik voel je pijn of ik voel je verdriet, dan krijg je ook een band, dan ontstaat er vertrouwen, dan word jij veilig. Dan heb je een basis om te werken.
En denk, hè, we hebben het heel vaak over die meerzijdig partijdigheid of meerstemmigheid, wat ik eigenlijk een mooiere term vind. Want je verbindt je met dat kind en je hoort dat verhaal en vervolgens ga je dat gesprek ook weer aan met de ouders.
Ja, ik vind het heel ingewikkeld, want iedereen verdient aandacht voor zijn of haar verhaal. Ik ben er niet uit of je dat kan combineren. Ik denk dat het toch af en toe misgaat, doordat je als een soort onafhankelijke deskundige tussen de partijen wil blijven staan. En ik weet niet of het kan. Ik weet niet of het kan. Ik vraag me af of je niet er beter aan zou doen om te zeggen: ik ben hier degene die zich bekommert om de jongeren. En de ouders, die vast ook steun en hulp kunnen gebruiken bij hun emotionele proces, die moeten iemand anders hebben. Ik vraag me af of het niet twee verschillende petten zijn.
Ja, ik ben zelf een poosje kindbehartiger geweest, dus inderdaad gesprekken met kinderen van gescheiden ouders. En dat dan een collega mediator had gesprekken met de ouders. En dat vond ik altijd heel prettig, want dan kon ik volgaan voor het inbrengen van de reactie van het kind en hoe die positie is. Ja, dus dat ja, vergt denk ik heel veel om je steeds te verhouden tussen al die verschillende mensen en hun positie en hun pijn daarin en wat
Ja,
daarin.
ik ben niet gelovig meer, of niet praktiserend gelovig en al helemaal niet katholiek. Maar ik denk dat het fenomeen biechtvader, dat had denk ik een hele grote emotionele betekenis. Je verhaal kunnen doen en dat je wordt aangehoord. Dan ging zo'n biechtvader aan het einde natuurlijk zeggen dat het een zonde was, of weet ik veel. Maar toch dat er een veilige, anonieme setting is waarin jij je verhaal kunt doen. Ja, het is heel goed dat er zoiets bestaat als de kindertelefoon. En als je de verhalen hoort wat daar al binnenkomt, dat is heel goed. Maar vanuit het perspectief van de emoties zitten in het lichaam, is het natuurlijk nog heel veel beter als je dat face-to-face met iemand kan doen. Als er een knuffel bij kan, of een arm om je schouder, of dat iemand een zakdoekje geeft als er tranen komen. Dat gaat via de telefoon op het scherm niet.
Ja, daar noem je denk ik ook een heel interessant iets, die aanraking die mensen nodig hebben. Ik merk dat heel veel mensen dat absoluut niet meer durven.
Nee, dat is helaas het doorgeschoten MeToo-effect. Ja.
Terwijl ik denk mensen die veel mee hebben gemaakt, die kunnen daar heel veel baat bij hebben.
Ja, ik herinner me uit mijn tijd als psychiater dat er dan mensen met een hele ernstige borderline-stoornis Daar had ik dan een gesprek mee en dan kreeg ik het advies om de deur van mijn spreekkamer open te laten. Want als dan in de heftige emoties van zo iemand er klachten zouden komen, dan had ik alvast een argument om me te verdedigen.
Ja, dus dan ga je al indekken van tevoren.
Ja, en dan ben je uit de kracht die zorg en contact tussen twee mensen kan bieden, namelijk veiligheid en vertrouwen. En eigenlijk zeg ik dan als zorgprofessional: ik vertrouw jou niet.
Ja.
Het is nogal wat.
Ja. Ja, want hoe werkt dat door in de rest van je contacten?
Nou ja, ik denk zelf, maar goed, daarom ben ik uitgestapt en daarom heb ik een boek als Gevoelige Zielen geschreven. Ik denk dat je de moed zou moeten hebben om tegen zo iemand te zeggen: luister, in dit contact ben ik ook heel erg kwetsbaar. In deze tijd, als een anoniem iemand mij beticht van seksueel wangedrag, ook al is daar werkelijk geen sprake van, voor je
Ja.
het weet ben je aan de publieke schandpaal genageld. En voer je een achterhoedegevecht, want ja, waar rook is vuur en iemand zegt het toch niet zomaar. Ik denk dat de kwetsbaarheid van ons als zorgverleners, dat die enorm is toegenomen. En ja, dat is een soort feit waar we ons toe hebben te verhouden. Maar ik denk dat het niet werkt om alleen maar defensief daarin te gaan optreden.
Ja. En dat heeft dat dan ook te maken met het verdragen van je eigen kwetsbaarheid en dat je dus niet alles kunt voorkomen.
Nou ja, dat is nog zo'n ding. Er zijn natuurlijk heel veel zorgprofessionals die een houding aannemen alsof ze onkwetsbaar zijn. Hè, bij psychiaters wordt dat professionele distantie genoemd. Maar ik weet, ik was er zelf ook in, hoe angstig veel psychiaters zijn. Hoe ze zich, nou ja, vaak geen raad weten met wat er in hen zelf gebeurt bij het
Ja.
aanhoren van gruwelijke verhalen.
Ja. Ja, een opmerking die je dan ook heel vaak, ja, je moet je werk niet mee naar huis nemen.
Ja, ik vind dat zo raar. Alsof je huis niet meeneemt naar je werk. En omgekeerd ook niet. Het is fijn om het een beetje te scheiden. En je kan daar ook tips en tricks voor leren om dat zo min mogelijk te doen. Maar als ik 's middags om 4 uur hoor dat iemand zich gesuïcideerd heeft, dan zou het toch ook wel een beetje vreemd zijn als ik om 6 uur tijdens het eten van de aardappelen onaangedaan erbij zit. Dat
Ja.
is eigenlijk onmenselijk.
Ja. Ja, dan verwacht je denk ik ook iets van mensen wat niet realistisch is. Want hoe kun je dat zo schakelen, uitzetten of ja.
En laat het er zijn. Dus laat ik dan gewoon tegen mijn kinderen zeggen: er is iemand doodgegaan op papa's werk. En papa vindt dat heel erg. Het is een heel naar ongeluk.
Ja. Dat geeft ook weer
Nog
ruimte om het
gebeurd,
over te
papa, ja.
hebben.
Iemand wist niet meer hoe hij verder moest leven. En toen heeft hij zijn eigen leven gestopt.
Ja.
Hoe ging dat dan, papa? Ja, dat weet ik ook niet precies.
Ja.
Daar gaat het ook niet over. Maar ja, papa werkt met mensen die het af en toe zo moeilijk hebben in het leven dat ze soms echt niet meer weten hoe het verder moet.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat nog een hele mooie zin is. Want ik ben ook veel bezig met professionals om woord- en beeldverhalen te maken. Dus een uitleg voor kinderen te geven van wat er gebeurd is in hun leven.
Ja.
Ik denk dat dit wel een hele mooie manier is om dat op te kunnen schrijven en te kunnen vertellen aan kinderen.
Ja, en de zorg is zacht en kwetsbaar, hè? Laten we nou alsjeblieft gewoon daar eerlijk, open en transparant in zijn, ook naar elkaar. We doen verdraaid lastig werk. En het doet af en toe heel erg pijn, niet alleen aan de andere kant, maar ook bij ons.
Ja, en wat zou je dan professionals daarin gunnen om dat lastige, moeilijke werk te kunnen blijven doen?
Nou ja, ik vind het, en daar heb ik ook al wat over opgeschreven. Ik vind dat de verplichte intervisie, zoals veel beroepsgroepen die kennen, dat die veel te oppervlakkig is. Dat we veel dieper moeten. Dus psychiaters vragen elkaar: ja, die pillen die ik nu heb voorgeschreven, die werken niet. Heb jij nog een idee welke pil ik ook nog kan gebruiken? Ja, allemaal prima.
Ja.
Maar dat is niet intervisie. Dat is niet echt elkaars processen delen en elkaar ondersteunen in de lastige materie. Want hulp verlenen is een heel, heel lastig vak.
Ja, dus en daar is dan meer diepgang nodig in interviews en al dat soort.
Nou ja, en ook veiligheid en vertrouwen. Want als jij jouw eigen kwetsbaarheid niet durft te delen, ja, dan ben je ook niet te helpen.
Ja, dus dat is een terugkerend thema in de contacten die je hebt met je klant of de gezinnen waar je mee werkt en in je eigen intervisie.
Nou ja, ik heb helaas in mijn loopbaan als psychiater een flink aantal suïcides meegemaakt van collega's. En iedere keer was het verhaal: we hadden geen flauw idee. Een donderslag bij heldere hemel. En niet dat ik die mensen dan heel goed kende, maar ik had wel altijd het gevoel, wat verdrietig dat hij of zij niemand heeft weten te vinden om het gesprek te voeren. Of dat het gesprek, wat misschien al wel gevoerd is, niet heeft kunnen voorkomen dat iemand zo'n drastische beslissing neemt.
Ja. En dat is inderdaad dan een stukje wat jammer dat die persoon dat niet heeft weten te vinden. En ook dat we met elkaar niet iets hebben neer kunnen zetten of de juiste vragen hebben kunnen stellen, wat dan ook, dat gesprek ook weer mogelijk te maken.
Nou ja, ik denk dat we elkaar veel meer moeten steunen. Er zijn ontzettend veel mensen die verlaten het vak. Dat weten we eigenlijk wel van elkaar. We weten dat het ziekteverzuim enorm hoog is. Het aantal burn-outs onder zorgprofessionals enorm hoog. En de vraag die we ons te stellen hebben is: wat doen we nu om dat te keren of om dat niet verder op te laten lopen? Nou ja. Maar één is maar één weg hieruit, en dat is kwetsbaarheid delen.
Ja, en dat is natuurlijk lastig als je van de andere kant voelt dat je verzuipt in je werk en dat je een werklast hebt die groter is dan wat je aan kunt.
Ja, die vind ik lastig, omdat de administratiedruk is, zeg maar, ook het politiek correcte excuus om eruit te stappen. En heeft bij mij ook een rol gespeeld, hoor. Maar dat
Ja.
is niet de kern. De kern is, denk ik, toch dat ik me te lang te eenzaam heb gevoeld. En ook mijn eigen processen
Ja.
konden niet in het psychiater zijn. Dat was niet te combineren. Dus ik was met mezelf bezig. Maar dan moest ik weer uit naar mezelf als ik mijn werk ging doen. Terwijl ik denk, ja, dat is een onontwarbaar geheel. Als het thuis heel erg moeilijk is, dan is je werk doen ook moeilijker. En ik denk dat we daar geen taboe van zouden moeten maken, maar dat we dat dan delen. En dan zeg je, nou, ik ben vandaag even helemaal niet in vorm, want er
Ja.
is iets heel ingewikkelds aan de hand.
Maar bedoel je daar ook mee? Dus we weten die regeldruk en je verslaglegging, dat soort dingen is allemaal, nou ja, dat hebben we met elkaar afgesproken dat dat belangrijk zou zijn. Zelfzorg is daarin ook belangrijk. En dat we dan toch kiezen voor, omdat dat misschien zelfzorg of kijken naar jezelf te lastig is, dat we te zeggen, ja, maar daar heb ik het te druk voor, heb ik geen tijd voor, want ik moet andere dingen doen.
Ja, te druk en geen tijd zijn producten van het hoofd. Ik denk, en daar ga je weer, de loodgieter heeft thuis een lekkere kraan. Ik denk dat veel zorgprofessionals er onvoldoende in slagen om te gaan staan voor wat ze voelen. Als jij zegt, luister, dit kan ik niet brengen, dit gaat te ver, dit is over mijn grens wat je hier aan me vraagt aan administratieve kunstjes. Dan is de vraag of die manager het er echt nog doorheen duwt. Kijk, de tragiek van de zorg is dat mensen die geen zorginhoudelijke professionals zijn, die zijn verantwoordelijk voor deze terreur. De budgetten van de zorg gaan voor een heel groot deel op aan ICT, automatisering, websites en elektronische patiëntendossiers. Terwijl die natuurlijk helemaal niks te maken hebben met de inhoud van de zorg. Dat zijn allemaal vormvereisten. Ik denk dat wij veel, veel steviger in onszelf en met elkaar moeten gaan staan voor de inhoud van de zorg. Dan keren we het.
Ja, en terwijl als ik de managers vaak spreek, dan hoor ik op de werkvloer, ja, maar we hebben maar x aantal gesprekken wat we mogen doen, dan moeten we weer verder. Als ik aan die managers vraag van klopt dat, mogen ze maar één gesprek of twee gesprekken met kinderen hebben, dan hebben zij ze nee, als het nodig is, doe vooral meer.
Ja, het gaat natuurlijk ook vaak over communicatie. Dus de moeite nemen om met elkaar in gesprek te gaan over wat er wel en niet mogelijk is. En ik vind de bureaucratie echt enorm, enorm too much. Ik probeer ook wel als levenshouding te hebben, kijk naar wat er kan en frustreer je niet met wat er niet kan.
Ja, ik denk dat dat veel meer energie geeft om daar vooral mee bezig te zijn. Ja.
Ja, nou, de energie is eigenlijk, denk ik, de maat der dingen. Als je leegloopt op iets, dan gaat het niet goed met je. Doe
Ja.
je werk de dingen waar je blij van wordt, nou, dan ben je lekker bezig.
Ja, en ik denk dat dat ook gelijk doorstraalt in het contact wat je met die ander hebt.
Zeker, zeker.
Ja. En als we dan teruggaan naar inderdaad die situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als een kind dan komt met een verhaal, vooral dat luisteren een hele belangrijke. En wat denk je dat er nog meer nodig is om dat te doorbreken, om te zorgen dat dat stopt in die thuissituatie?
Nou, we hebben het een beetje al over gehad, denk ik. Ik zou willen zeggen, blijf zo lang mogelijk weg bij het feitenonderzoek en de procesvoering. Dus
Ja.
begin bij dat er iets is gebeurd met emotionele impact en kijk wat je daarin kan doen. Kijk, een vader die zijn kind slaat, dat is niet oké en daar moet iets mee, dat vind ik ook wel. Maar op het moment dat dat kind dat voor het eerst deelt, vraagt dat kind jou echt niet. Stop mijn vader in de gevangenis.
Nee.
Want ook al slaat die vader, dat kind is ook loyaal en dat kind houdt gek genoeg toch ook van die vader. En die vader die slaat, houdt waarschijnlijk ook gewoon van dat kind. Dus het is een enorme, nare, vervelende situatie. Dan kan je gelijk zeggen, ja, ik maak melding en dan komt er een onderzoek. Maar dan ben je het ook kwijt, hè? Want dat onderzoek, dat komt dan. Ja, bovenop of onderop een enorme stapel van onderzoeken die dan moeten gebeuren. Heel vaak wordt er dan pas op de plaats gemaakt in het emotionele verwerkingsproces. Want eerst hebben we de feiten nodig. Dat is
Ja.
niet waar. Je kan gelijk aan de slag. Op het moment dat zo'n kind met iets bij jou komt, kan je beginnen.
Ja. En hoe dan? Want dat zie je vaak ook dat het een dilemma is. Je hebt het verhaal van het kind. Het kind wil misschien niet dat dat gedeeld wordt met de ouders. Jij voelt. Oké, als ik het kind nu weer naar huis laat gaan, dan gaat dat door.
Ja, maar de vraag is, hè, op het moment dat jij zegt, als ik dat kind nu weer naar huis laat gaan, dan gaat dat door. Gaat het dan over jouw angst, of het beeld wat jij daarbij hebt? Of gaat het over hoe dat voor dat kind is? En natuurlijk laat je een kind niet teruggaan in een levensgevaarlijke situatie. Maar het is ook vaak zo dat, om maar even als voorbeeld bij die vader met losse handjes te blijven. Dat die vader niet dag in dag uit continu loopt te meppen. Dus er wordt af en toe geslagen. Dat is al erg genoeg, hè? Maar moet dan je eerste en grootste doel zijn om dat te stoppen? Of is het misschien ook het overwegen waard om eerst te kijken wat het kind nodig heeft om zichzelf bijvoorbeeld te kunnen beschermen of begrenzen? Ik weet het niet, hè? Het is jouw vak, niet het mijne. Maar ik vind wel dat er heel veel vragen gesteld kunnen worden, die nu vaak worden overgeslagen, omdat procedures en protocollen voorschrijven dat je als je dit hoort, zus en zo,
Ja.
dit of dat.
Ja, de disclosure van een kind wordt nu echt gezien als meldnorm dat je dan
Ja.
direct moet gaan melden.
Ja.
Ja, en inderdaad, de reactie is heel vaak, ja, maar je kunt die verantwoordelijkheid toch niet bij het kind neerleggen, hè? Wat jij zegt dan. Ja, dat het kind dat kan delen is al heel erg belangrijk. En wat kan het kind daarin zelf nog doen? Wat kan hij zelf doen op het moment dat er iets gebeurt?
Ja, terwijl, en dat zie je dan in films, zeg maar, dat het trainen van de weerbaarheid van een kind, dat wordt dan een beetje geromantiseerd. Maar er zit natuurlijk wel iets in, het je teweerstellen, wat natuurlijk uiteindelijk heel gezond is, ook vanuit natuurlijk evolutionair perspectief, dat is ook belangrijk. En te vaak, denk ik, schieten wij in de reflex, wij moeten het kind beschermen. Daarmee is niet één op één gezegd dat je daarmee het beste voor dat kind doet. Wel als het gruwelijk de spuugaten eruit loopt, maar in de situaties waarin het wat grijzer is, wat minder zwart-wit. Ja. Ieder protocol, iedere procedure riskeert dat een andere aanpak, die wellicht kansrijker was geweest, op de voorkeur had verdiend, wordt overgeslagen. Want we moeten naar het meldprotocol. En het zegt niks over de intenties achter het meldprotocol, want die worden heus ontwikkeld en bedacht door mensen met goede bedoelingen. Maar iedere situatie is anders. Dus iedereen in een protocol stoppen betekent per definitie dat er een paar mensen met dat protocol niet optimaal gediend zijn.
Ja. En hoe kijk jij dan naar de rol van het netwerk van deze gezinnen? Van de oma's en de opa's en de buren en de mensen van school of.
Ja, ik geloof zo enorm dat dat zorg maatwerk is en dat je moet verkennen wie welke rol vervult. En ja, soms is er een buurman die een hele goede rol kan spelen. En soms is er een opa met autoriteit of een oma. Maar dan moet je wel dat systeem eens even verkennen en niet gelijk, zeg maar, in de stamboom. Maar
Ja.
een systeem zijn ook mensen daaromheen, zijn ook leerkrachten. Het systeem is heel groot, met mensen van een sportclub. En als je systemisch kijkt en denkt en werkt, dan kan je daar de kansrijke figuren, denk ik, meestal best wel identificeren en vragen om een bijdrage te leveren.
Ja. Ja, want ik denk dat dat vervolgens ook weer die veerkracht van kinderen versterkt. Als daar mensen om hen heen staan die om hen geven, die betrokken zijn en blijven.
Het is heel simpel, als je dat doet wat goed is voor het kind, dan moet je dat aan het kind echt aflezen. Je ziet dat kind ontspannen als jij met een plan komt, wat het kind lucht geeft.
Ja, want als het dan gaat over het netwerk, je hebt ook veel ervaring met familieopstellingen. Wat voor inzichten levert je dat op als je kijkt naar het brede netwerk?
Nou. Je kan eigenlijk alles opstellen. Ja, het is ook een beetje, wat willen de mensen? Wat kunnen de mensen? Kijk, ik zou gevoelsmatig, nog maar weer even terug naar die vader met losse handjes. Ik zou om te beginnen het liefst die man in een opstelling zetten. Hè, in de hoop dat hij begrijpt waar dit ongepaste gedrag vandaan komt. Want als hij daar verbinding mee kan maken, dan ontstaat er ruimte waardoor hij zich realiseert, het hoeft niet. En bijna altijd zijn vaders met losse handjes als kind zelf ook geslagen. Ja, daar verbinding mee kunnen maken. En het ontkoppelen van het kind dat zelf geslagen is van de vader die het in het hier en nu niet kan laten. Dan help je het kind wat hier slachtoffer van is, toch denk ik heel erg veel. Maar ja, we hebben het dan wel over creatieve hulp verlenen en kijken naar kansen en mogelijkheden. En ja, als zo'n vader helemaal vast zit en helemaal in het defensief, iets anders verzinnen. Ik ga hier niet beargumenteren dat in iedere situatie van huiselijk geweld een familieopstelling de oplossing is.
Nee, maar wel naar het brede kijken van waar komt iemand vandaan en wat heeft hij zelf allemaal al als oudsher.
Kijk, wat ik wel durf te zeggen is, systemisch is volgens mij de norm. We zijn gewoon om te beginnen sociale dieren. Net als honden, katten en apen. Dus laten we niet doen alsof we individuen zijn die zich los in het universum bevinden. Dat is een businessmodel, het individu. Maar het individu bestaat als zodanig natuurlijk niet. Je bent wie je bent in de relatie met andere mensen.
Ja, en dan nog zeggen mensen heel vaak, ja, maar er is geen netwerk. Dit gezin heeft geen netwerk. Dan denk ik, dat kan bijna niet als je hier in Nederland woont, want er zijn altijd mensen heen.
Dat is echt aantoonbaar onjuist, want iedereen doet boodschappen, om maar eens iets te zeggen. Iedereen heeft buren. Dat is niet waar.
Ja, maar inderdaad, daarna kijken en hoe kun je mensen daarover in gesprek laten komen en die vraag kunnen laten stellen, dat blijft dan een lastige.
Ja, en het kan een hele grote puzzel zijn, want het systeem kan heel beperkt zijn of heel weinig betrokken. En dan moet je dus gaan verkennen. Waar zijn mensen die wel te betrekken zijn? Dat vind ik dan een professionele uitdaging.
En dat is altijd leuk als er nog weer uitdagingen in ons vak zitten.
Nou ja, zolang wij ons vak als een uitdaging zien, houden we het prima vol. Op het moment dat het ons te zwaar wordt en we het als een last gaan ervaren, gaan we uit onze kracht. Worden we de goede hulpverleners? En dreigt burn-out en exit naar wandelcoaching, wat veel onschuldiger is dan huiselijk geweld?
Ja. Nee, dat lees ik in je boek ook altijd wel weer, dat we veel meer moeten zoeken naar andere manieren van kijken naar problemen en symptomen.
Hulpverlener is, als het goed is, een creatief beroep.
Ja, dat zou mooi zijn als we daar denk ik weer wat meer naar terug gaan.
Nou ja, mijn ambitie is dat wel.
Ja, en wat zie je dan voor je? Van welke creativiteit zou je graag weer terugzien?
Nou, ik heb een balanskliniek-platform waar we proberen zorgprofessionals aan te sluiten die vanuit autonomie en een persoonlijk profiel zichzelf in de wereld plaatsen. En wat ik hoop is dat mensen die hulp zoeken, daar dan komen kijken naar welk type mens schikt mij. Ik vind een structuur waarbij je een nummertje trekt aan het loket en dan wordt toegewezen aan iemand met het vereiste diploma, vind ik armoedig, want het is dan niet tussen twee mensen. Het is dan wie doet het protocol loslaten op Jan of Truus?
Ja, en daar zie je vaak toch ook wel weer een kwetsing in als de cliënt zegt, ja, maar ik heb geen klik met jou, ik wil een andere professional.
Dan heb jij een persoonlijkheidsstoornis als cliënt. Dan heb je een narcistische karaktertrek.
Precies, en dan heb je daar niks over te zeggen. Je hebt het te doen met de hulpverlener die je hebt gekregen. Ja. Ja, dus daarin ook meer ruimte voor dat stukje wensen van de cliënt zelf.
Nou ja, weet je, het is een beetje raar, maar we benadrukken in al die opleidingen die we volgen met elkaar dat iedereen anders is en dat iedere cliënt of patiënt bijzonder is. Ondertussen doen we alsof we zelf allemaal gelijk zijn. Dat is
Ja,
heel vreemd.
absoluut. Ja. En als we kijken van wat is er dan nodig om te helen van oud-zeer?
Nou, het is toch proberen terug te filmen naar wat is er in jouw leven gebeurd. Wat vooraf ging aan dat waarvan je nu pijn hebt. Dus ik vind nog steeds een van de mooiste voorbeelden, Gabor Maté, die verslavingszorg werkte en zelf ook een gedragsverslaving had. Net als ik. Zegt in zijn boek Hongerige Geest, wat over verslaving gaat, de enige belangrijkste vraag die je een man of vrouw die kampt met verslaving hebt te stellen is: waarvan heb je pijn? Verslaving is natuurlijk een hele ongelukkige manier van omgaan met emoties die klaarblijkelijk te pijnlijk zijn en die verdoofd moeten worden. Dus graag naar die pijn.
Ja, dus het boek van Bruce Perry die gaat ook inderdaad over wat is er met jou gebeurd in plaats van wat
Ja,
is er met jou gebeurd.
hetzelfde verhaal. Ja.
Ja. Dus die vraag stellen is een hele belangrijke. Mooi. Ja, volgens mij hebben we al een heleboel besproken.
Ja, we
Lekker
zijn al een heel hele
agenda
tijd onderweg, hè?
hebben. Precies. Naar alle kanten opgegaan. Dus hopelijk zit er een lijn in die voor de luisteraars nog te volgen is.
Die is nu aangekomen op zijn werk, de luisteraar. Dus die denkt: fijn dat de podcast af is, want ik moet aan de slag.
Precies. Nee, ik hoop altijd dat ze even ergens in de file terecht zijn gekomen, dat ze wat meer tijd hadden om te luisteren, zeg maar. Hebben we nog iets in jouw ogen heel erg belangrijks gemist?
Nou, kijk, ik kan het niet laten om even een klein beetje reclame te maken. Mijn zoon Fimme, een twintiger, moest toen hij jong was een verslavingskliniek in, onder meer vanwege emotioneel niet beschikbare vader. En Fimme wil heel graag, vandaag is toevallig de lancering van zijn boek, dat heet Ben je bezopen? Hij wil heel graag richting jongeren, scholen, opleidingen, om zijn verhaal te doen in de hoop dat daarmee iets gedaan kan worden aan de echt exponentieel toenemende verslavingsproblematiek onder jonge mensen. Een heel complex probleem, maar met de synthetische drugs en de ongelooflijk lage prijzen is drugsgebruik voor jonge mensen echt heel, heel normaal geworden. En als heel veel mensen dat normaal vinden, dan is het. Ja, dan neemt het aantal wat dat niet kan hanteren en daardoor in de problemen komt, neemt evenredig toe. Dus Kijk even naar, ben je bezopen? In
Mm-hmm.
het kader van, we hebben het hier over jonge mensen en een belangrijk terrein waar iets te doen is.
Ja, nee, volgens mij noemde je ook al dat ook onder professionals veel verslavingsgedrag is.
Ja, zeker.
Te zijn, maar ook aan veel werken of andere verslavingen.
Gevoelige zielen verdoven. Zo simpel is het wel ongeveer.
Ja, dat is soms zien mensen dat als uitweg.
Ja.
Ja, nou ja, misschien zou dat een mooi vervolg zijn op de podcast om een gesprek met je zoon te hebben over hoe hij kijkt naar verslaving en onder jongeren.
Dat wil hij vast.
Nou, zou helemaal super zijn.
Oké.
Ja,
Heb ik genoeg gezegd?
dankjewel. Ja, precies. Dankjewel voor dit gesprek.
Jij bedankt voor je goede vragen en iedere luisteraar ook bedankt voor het luisteren.
Oké, dankjewel.
Joep, dag Margreet.
Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Tim Consultancy. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespreken? Volg me dan op LinkedIn of Instagram en bekijk ons opleidingsaanbod op de website. Vond je het een waardevol gesprek? Laat dan een reactie achter, want daarmee help je me om het bereik van de podcast te vergroten. Heel graag tot een volgende keer.